Voor het thema van de biecht, daar heb ik lang over nagedacht. Dan dacht ik, ja, ik ga niet verder met het kruis van Christus, dat had ook gekund. Daar ga ik de volgende keer mee verder. Maar hier past een onderwerp uit de serie Een halve waarheid is een hele leugen. Want wat wordt er gestreden door de boze om te voorkomen dat wij biechten? En een ander woord is belijden. En belijden betekent uitspreken hoe de dingen er gewoon voor staan. Het beestje bij zijn naam noemen voor het aangezicht van God. Dat is belijden, erkennen. God God laten en de dingen die ons bezighouden voor zijn troon brengen. En de boze is er alles aan gelegen om ons daar het zand in de ogen te gooien. En lang over nagedacht en we hebben met een aantal gezeten, met Harmen en met Sis. En een term die altijd weer terugkomt, je moet de vuile was niet buiten hangen. Dat is zo'n term die een eigen leven is gaan leiden van ja, je praat niet. What's in the family stays in the family. Wat achter de gesloten deuren gebeurt, dat hoort niet op straat te liggen. Daar zit natuurlijk altijd een kern van waarheid in. Dingen hoeven natuurlijk niet. Iedereen hoeft alles te weten. Maar het gevolg is dat we daardoor een schijnwereld, een schijnleven gaan creëren. Nou, hier zie je de andere onderdelen uit deze preekserie. Die staan nog op internet. Zijn het luisteren waard is van al mijn preken meest beluisterd, heb ik vrij recent ontdekt. Veel mensen ook buiten de gemeente die en het weer doorgeven. Het is echt ongekend hoe vaak daar soms op geklikt wordt. En dan ga ik er maar vanuit dat ze geluisterd hebben. Vandaag, even kijken, ik heb deze dus niet aan. Is het dus, je moet de vuile was niet buiten hangen. Nou, dan zien we een bekend persoon. Ja. Mrs. Bouquet. Keeping Up Appearances. En ik vind het een fantastische serie. En ik vind het ook heel herkenbaar. Ik durf het nu wel te zeggen, maar mijn oma leek een beetje op haar. Niet de oma die hier kwam, maar mijn oma de reus. Dus een schat van een mens. Maar had altijd een beetje, het kon het altijd wat mooier voorschilderen dan het in werkelijkheid een beetje was. En dan keken we elkaar allemaal. Nou, volgens mij is het gewoon een puinhoop in de familie. Maar goed, en dat is het ook. En, maar zij drukt dat uit. En het is dan natuurlijk over de top, hoe ze het dan natuurlijk acteert. Maar we herkennen onszelf er vaak wel in. Je moet de vuile was niet buiten hangen. Ik wil een aantal tekstgedeelten omtrent dit onderwerp met jullie lezen. En om te beginnen wil ik dat doen uit Romeinen 8. En aan Romeinen 8 is Romeinen 7 voorgegaan en daarvoor weer Romeinen 6. En in Romeinen 6 die stelt dat we door het werk van Christus dood voor de zonde zijn. En Romeinen 7 leert ons dat we door het werk, volbrachte werk van Christus dood voor de wet zijn. En dan kom je bij Romeinen 8. Waarin we opgeroepen worden om daarom te leven vanuit de geest. En dit is een heel belangrijk stukje. En als je een pen hebt en je hebt een Bijbel, dan wil ik dadelijk dat je een zinnetje onderstreept. Want je gaat er heel snel aan voorbij. Maar het staat er toch echt. Romeinen 8 vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. En welk zinnetje zou ik nou willen dat u onderstreept? Nou, ze zijn natuurlijk allemaal prachtig. Dat is namelijk de eerste zin. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door, en dan komt het, onze eigen wil. En even later zegt hij, uw zondige wil. En als dat nou iets is wat we vaak wel doen en wat onze cultuur ook leert, is je moet vooral jezelf zijn. En ik wil dit nu allemaal. God heeft me een vrije wil gegeven. Ja, maar die is wel beïnvloed door de zonde. Door het vlees. Daar gaan we dadelijk verder op in. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen is uit Hebreeën. En wel Hebreeën 4. En mag je straks ook wat onderstrepen. Want daar lezen we ook heel snel overheen. En dat is wel Hebreeën 4, vers 14 tot 16. En dit is ontzettend belangrijk. En dan lezen we het volgende. Nu wij een hooggeplaatst hogepriester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Mijn ervaring met het christelijk erf is dat ik twee soorten mensen vaak tegenkom. Dat er mensen zijn die naderen tot de troon, maar niet geloven. En dat er mensen zijn die oprecht geloven, maar niet naar hem durven toe te gaan. En die twee zinnen moet je dus gaan onderstrepen. Dat is namelijk het einde van vers 14. We moeten vasthouden aan het geloof dat we belijden. Dat is een voorwaarde. Hou vast aan wat je gelooft. En troost je, het is de Heilige Geest die je daarin wil aanmoedigen. En de tweede is, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Als je die balans hebt, het geloof, het vertrouwen in God, en je gaat naar hem toe, dan ontvang je wat je nodig hebt. Genade van God en alle hulp die we nodig hebben. Dan gaan we naar de tekst waar we de situatie hebben waar ik over ga preken. Voor de vuile was. En dat is Johannes 4. Een gedeelte uit het gesprek met de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En dat lezen we vanaf vers 16. Toen zei Jezus tegen haar, de Samaritaanse vrouw, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt de tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Tot zover de schriftlezing. Ik wil eerst een zegen vragen voor dit woord. Lieve Vader, we danken u, Heer, dat we met u mogen spreken. Dat u naar ons luistert. Dat we u kunnen vertrouwen. En dat we altijd naar u toe mogen gaan, naar de troon van genade, waar we hulp krijgen die we nodig hebben. Dank u wel dat we mogen belijden, dat we mogen biechten, dat we mogen opbiechten, dat we het lijden en de verleidingen mogen delen met u, omdat uw geest ons bijstand verleent. Heer, open ons hart, open ons verstand en open onze emotie. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie naar 3 zaken gaan kijken. Dat is enerzijds het leven in een schijnwereld. Als de vuile was binnen blijft. Het tweede is, wees niet ongerust, Jezus kent je vuile was. Je vertelt hem niks nieuws met wat er in je leven gaande is. En vrij zijn. We struikelen in het licht en we staan weer op. In de derde wil ik het heel praktisch maken. Gewoon iets wat je kan toepassen. waar je iedere dag wat aan hebt. De situatie die we hier hebben is de Samaritaanse vrouw. En dat staat niet op zich, want de Heer Jezus heeft even ervoor in Johannes 3 met Nicodemus gesproken. En Nicodemus en de Samaritaanse vrouw, dat zijn echt twee totaal verschillende types. De Nicodemus, die heeft een naam. De vrouw heeft het niet, alleen een afkomst. Ze is Samaritaans. Nicodemus is een man. De Samaritaanse is een vrouw. Nicodemus is een rabbi. Hij is onderlegd in het woord van God, doorkneed in de schriften. De vrouw weet helemaal niet wat ze aanbidt, zegt de Heer Jezus. Ze heeft wel een godsdienstig leven, maar God kennen doet ze niet. Dat klinkt heel hard, maar het zijn echte woorden van de Heer Jezus. Er gebeurt van alles daar, maar jullie hebben geen idee, zegt Jezus. Die vrouw is eigenlijk dubbel gehandicapt. Ze is en heidens en ze is vrouw. Dat is in die tijd als vrouw, ja, met alle respect, maar dat was minder dan de man. Maar beide hebben iets nodig. En beide, hoe ze ook zijn, de een godsdienstig, de ander religieus, ze moeten wederom geboren worden. Dat is wat ze nodig hebben. En dat is waarom Johannes deze gesprekken naast elkaar zet, als evangelist. Twee totaal verschillende mensen die allebei hetzelfde hebben, zondaren, en ze hebben God nodig. En dan denk je, tjonge, een rabbi, die weet toch alles, die kent de schrift, en toch moet hij wederom geboren worden. En een heidense vrouw die denkt dat ze godsdienstig leven heeft, en ook weet heeft van de schrift, maar ook zij moet wederom geboren worden. Nou, we zoomen in op een bepaald aspect van het gesprek. Want de Heer Jezus begint over haar zondigheid, hij begint over de weg van de verlossing, en hij vertelt dat hij de Messias is. En dat is het mooie, op het moment dat je in een intiem gesprek met de Heer Jezus komt, krijg je meer te weten. Bij Nicodemus is het volk onder de indruk van de broodspijziging, en wauw, fantastisch, en daar laten ze het bij. Nicodemus, die kijkt voorbij het wonder, die denkt, dat brood kan me gestolen worden, waarom gebeurt dit? En dan krijgt hij meer geopenbaard dan wat hij omvroegt, en hij wordt eigenlijk wordt de vinger gelegd op de plek wat je nodig hebt. Als je Gods troon nadert, dan leg hij de vinger op de plek wat je van nodig hebt. Je moet wederom geboren worden, Nicodemus. En dat gebeurt hier bij deze vrouw. Ze is gewoon met de natuurlijke behoeftes bezig. Water, dat heb je nodig om te leven. Ze is daar bij de Jacobsbron. En ze put water en de Heer Jezus benadert haar. En hij zegt, ik heb levend water. Ze denkt, zo, dat is handig. Dan hoef ik niet meer naar die put. Ze snapt het niet. Maar dat geeft niet. Als je het evangelie voor het eerst hoort, snap je er helemaal niks van. Het kost jaren om het te snappen en dan nog snap je het niet. Want het is een mysterie. Dat de God, de schepper van hemel en aarde, de drie-enige God, de Vader, Zoon en de Geest, de schepping zo lief heeft, dat Jezus zijn heerlijkheid aflegt en mens wordt en onze zonde op zich heeft genomen. Niks anders. Onze zonde. Hij heeft de macht van de zonde, de dood en de Satan heeft hij verslagen. Omwille van ons. En dat zien we hier uitgedrukt. Het is een beetje een echo van Genesis, waarin God in de avondkoelte met Adam en Eva wandelt. Zoekt Jezus, waar Nicodemus hem opzocht, als gelovige. Zoekt Jezus het verlorene de heiden op. Ze heeft geen naam, een Samaritaanse. En hij zit bij haar en hij legt zijn vinger op een plek. De vuile was. Waar is je man? En dat is het mooie. Ze durft bij de Heer Jezus echt zichzelf te zijn door te onthullen wie ze is. Ze legt haar kaarten op tafel. Ze toont de pijn die in haar is. Ja, u vraagt, ze had ook kunnen liegen, maar dat doet ze niet. Ze voelt deze man is bijzonder. En ze durft. En ze legt voorzichtig haar kaart op tafel. Er volgt geen veroordeling van Jezus. Het oordeel komt pas aan het eind van de geschiedenis. Als de genadetijd voorbij is, dan is die Jezus de rechter. Maar hier toont de liefde zijn genade. Het opschortend oordeel. Hij zoekt de mens in zijn nood. En hij stelt de vraag. Adam, waar ben je? Samaritaanse, hoe zit het in jouw leven? En ze opent haar kaart en zegt, ik heb eigenlijk geen man. Klopt, zegt de Heer Jezus, je hebt 5 mannen gehad en deze waar je mee nu gaat, is ook niet je man. We weten niet hoe het afgelopen is met die man, of die ook tot geloof gekomen is. Maar we hebben wel de bevrijding gezien, wat het zich gaat uitwerken in het leven van de vrouw. Uiteindelijk komt het halve dorp komt tot geloof. Mensen vinden leven in Jezus en ontdekken dat Hij de Messias is en dat een mens wederom geboren moet worden. Het aspect waar ik het vanochtend over heb, over biechten, bevindt zich in het middelste domein van de verlossing. Ik herhaal het, ik heb het al vaak verteld, maar de verlossing bestaat uit fasen. Het eerste is wat Christus 2000 jaar geleden voor de mensheid gedaan heeft. Hij stierf aan het kruis voor jouw zonde. Voor jouw vuiligheid. Voor alles wat jou gebonden heeft. Door Adam en Eva. Daar stierf hij. Dat deed hij voor jou. Dat is een juridische zaak. Als je tot geloof komt en je kijkt naar het kruis van Christus en je zegt, ja Heer, ik geloof dat. Kom mijn ongeloof te hulp. Dan ben je behouden, dan ga je over van de duisternis naar het licht en dan ben je een kind van God. Romeinen 6, zonde is niet meer van toepassing en de wet is niet meer van toepassing die je veroordeelde. Dat heeft Christus gedragen aan het kruis. Dat is iets wat hij voor jou deed. Ze zijn niet afgeschaft, ze zijn naar een hoger niveau gegaan, naar het domein van de liefde, in het licht. En dat is iets wat God in jou gaat doen door de Heilige Geest. Daarom is het Pinksteren geworden. De geest van liefde in ons hart uitgestort. We hadden hier nog een hart van steen. En nu hebben we een hart van vlees. En dan ontvangen we die ontvankelijk is voor de Heilige Geest. Hier waren we een slaaf van de zonde. We konden niet anders dan alleen maar vuiligheid doen. Dan alleen maar de was vuil maken. Maar nu zijn we gereinigd door het bloed van het lam. En ben je een nieuwe schepping. Een nieuw hart. Maar je hebt nog wel de vleeselijke natuur. En die kan nog steeds resoneren. En als je vlees, en daarom heb ik gezegd, onderstreep Romeinen 8. Want als je je eigen wil volgt vanuit het vlees, dan brengt dat altijd de dood voort. Dat is namelijk de zonde. En de bijwerkingen van zonde zijn de vruchten van het vlees. Dat is roddel, achterklap, ruzie, splijtswammen, geweld, noem allemaal maar op. En lijden. Zonde brengt altijd lijden. De Samaritaanse vrouw ging met een man die niet van haar was. Dat bracht lijden bij een andere vrouw. Dat bracht lijden in haar eigen leven. Je moet de schone schijn op gaan houden. Dat het allemaal goed zit in je leven. Dat bracht lijden bij de man die ook de schone schijn op moest houden. En zo krijg je een schijnwereld waarin mensen, voor de bühne ziet het er allemaal fraai uit. Maar als je in het volle licht erop zit, dan stort het als een kaarthuis in. En dat is een domein, daar wil God ons vandaan hebben. Omdat het kapot maakt. Het gaat tegen de liefde in. De liefde heeft God en de naaste op het oog. En het derde domein is wanneer je sterft. En als de laatste bezuin klinkt, is wat God aan ons gaat doen. Voor ons, in ons en aan ons. Dan krijgen we net als Christus een verheerlijk lichaam. Dan worden we verduurzaamd. We hoeven ons niet meer druk te maken over plastic en al dat soort dingen. Het is, de worm kan ons niet meer verteren. We zijn helemaal verduurzaamd. We hebben een lichaam dat kan eten, dat hoeft niet te eten. Dat kan zich verplaatsen op, weet ik het. Maar we leven in het domein van de Heere God met een verheerlijk lichaam. En daar kijken we naar uit. Als de laatste bezuin klinkt, dan krijgen we een verheerlijk lichaam. Maar vandaag hebben we het dus leven vanuit de geest om te voorkomen dat we blijven hangen in die schijnwereld waar de Samaritaanse in zat. Het is genade van God. Het is de liefde van God. En dat is wat beleiden zo belangrijk maakt. Dat je gewoon kan vertellen, zonder veroordeling, hoe het zit in je leven. En tot mijn groot verdriet hebben we momenteel een christendom gecreëerd, een stroming, die zegt dat je je zonde niet meer hoeft te beleiden. Want, die zeggen dan, dat het tweede domein, je heiliging, is allemaal samengevallen in dat eerste domein. En dat derde eigenlijk ook al. Dat alles heeft aan de kruis plaatsgevonden, als je dat maar gelooft. Dan zijn al je zonden vergeven van het hele verleden, de toekomst. Ja, dat klopt, juridisch gezien. Want je gaat over van de duisternis naar het licht. En als je zondigt, dan zondig je als kind van God in het licht. En als je hier bent en je bent nog voor het kruis, dan zondig je in de duisternis. En dan blijf je zondig, want je bent een slaaf. Hier is het de gewoonte en hier is het een incident. Maar als je gaat vertellen dat je dus niet meer over je zonde hoeft te praten, dan word je een neuroot. Dan krijg je dus een schijnwereld met schijnchristenen. En daarom heb je zoveel christelijke leiders wat al fout is, eenpuntig leiderschap, de gezalfde Heer die alles weet. Helemaal niet, je bent een kudde, we maken deel uit, we hebben allemaal met elkaar, ik ben niks meer dan jullie. Ik ben een kind van God, dat is het hoogste wat er is en we zijn allemaal priesters, wat in de zangdienst al werd gezegd. Maar op het moment dat je niet meer mag belijden, dat je dat ontnomen wordt en slim hoe de boze dat doet, moet je niet meer over praten joh, het is allemaal overgeven. Dan creëer je dus de vruchten van het vlees. Dat is altijd doodlopend. Dat brengt altijd scheiding. En het is zo triest als je dan hoort dat mannen en zusters in de Heer vallen. En dan overlijdt iemand, dan gaat de beerput over zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, dat komt omdat we een schijnwereld hebben gecreëerd, wat God helemaal niet wil. En het is ook niet dat je met een bord op je hoofd moet lopen, ik ben een overspeliger of ik heb zondige gedachten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je in je intimiteit met God en met broeders en zusters die je vertrouwt, die de Heer je gegeven hebt aan elkaar, dat je daarover kan praten. Ik worstel daarmee, ik heb daar last van, wil je mij daar voor me bidden en wil je me helpen? Dan hoef je de schone schijn niet op te houden. Maar de boze, die heeft er baat bij, en dat is de sluwe strik, door niet meer te biechten. Door niet meer open te zijn. Door niet meer transparant te zijn. Want dan komen we bij het tweede punt. Jezus kent je vaderwas. Als je de serie van de bergreden hebt gevolgd, dan weet je gewoon stap 1 die je hele leven bijblijft. Ik kan het niet. Ik ben een zondaar. Ik verdien het oordeel, maar ik leef vanuit genade. Ik heb het ontvangen om niet van Christus. Maar ik kan het niet. Er komt geen moment in mijn leven dat ik tegen de Heer Jezus moet zeggen, eeuwige hoge priester, vandaag even niet. Het gaat zo goed. Ik ben zo nederig. U hoeft voor mij echt niet te bidden en te pleiten. Het gaat fantastisch. Dan zegt de Heer, Mrs. Bouquet. In dit geval Mr. Bouquet. Dat is gewoon een schijn. Dat is gewoon niet waar. Dat is een leugen. Mensen die dat zeggen, die liegen. We zondigen altijd. Het vlees kan het altijd nog. En wat er in ons leven zit, en dat is gewoon, Jezus kent onder vuile was, is omdat het vlees, die kan nou eenmaal begeren. En die kan lijden. Dat is een onderdeel van de zonde. Ja, als je Romeinen zou lezen, dan zeg je, als je de 10 geboden voorleest, dan gaat je vlees gaat er misbruik van maken. Die wil dan gaan zondigen. Die, oh leuk, mag ik het niet, dan wil ik het juist. Dat is een wetmatigheid, ja, niet verzonnen, dat staat in het woord. Dus als je je blik daarop ligt, op het vlees, ja, dan ga je werken van het vlees voorbrengen. En als je dan nog eens zegt, daar moet je niet over praten, ja, dan wordt het een rommeltje. Nee, we kunnen begeren, en in een bepaalde zin is begeerte ook goed, hè? Je begeert je man of je vrouw, er ontstaat intimiteit, dat is allemaal mooi. Maar het kan ook lelijk worden. Dus begeren zelf is de zonde nog niet. Maar op het moment dat je erop gaat kauwen, dat je met begeerige ogen gaat krijgen, dan ga je het voeden en dan wordt het een zonde. Nou, het geestelijk leven is dat de Heer Jezus wil dat we niet zo ver komen, maar dat we ons richten op de Heilige Geest en ons openstellen voor Hem. Want de vrucht van de Geest is de liefde en die uit zich in allerlei vormen, van nederigheid tot barmhartigheid, tot geduld. Vul mij in, alle vruchten die er zijn van de Heilige Geest. Dat is wat hij wil. Ik heb eens opgezocht wat begeerte is. Een definitie was dat het een verlangen als een eindeloze zoektocht van de mens naar zijn oorspronkelijke toestand. Nou, daar hoor je Ede in, hè? Daar hoor je de Ede in. Er zit in de mens een verlangen naar hoe het zou moeten. Een theatermaker heeft er ooit eens een mooi toneelstuk bedacht en dat noemde hij de melodie. Er was een melodie en die klonk in het Hof van Ede en op een gegeven moment waren de mensen de melodie kwijt. En er was dissonantie, dus het werd helemaal anders. En toen Christus kwam, klonk de melodie weer en dacht hij, zo moet het zijn. En zo is het met de liefde. Als de liefde stroomt door ons, waardoor we licht en zout zijn, herkennen mensen de melodie weer. Dat zoek ik. Dat zoek ik. Mensen kunnen een jaguar onder hun gat hebben en een prachtig huis en een leven van hier tot Tokio hebben met van alles er nog en eraan. Maar of ze gaan weer het ene doen en in het andere storten. Je kent het wel. Hollen, rennen, mensen joggen alsof de dood op hun hielen zit. En dat klopt. Maar het gaat je niet helpen. Eeuwige schoonheid en alles, het verval en Het is het gat wat alleen maar door de liefde opgevuld kan worden, door God zelf. En dat is ook de serie die we nu met elkaar hebben, Proeven Genieten Goedheid van God, waar Harmen ook op aandrong. Dat is de ontdekking van een kind van God, te ontdekken dat Christus is genoeg. Ik heb aan God genoeg. Hij is genoeg. En als dat is, en er is vuile was in je leven, en je struikelt, dan heb je een voorspraak bij Christus. En dan mag je op vertrouwen dat hij voor eens en voor altijd ons gered heeft van de dood, van de macht, van de zonde, van de hel, van alles wat er maar ook is en wat ons zou willen claimen. Daar ben je van losgemaakt, daar ben je van overgegaan. Je bent geëmigreerd van de dood naar het leven, van de duisternis naar het licht. En dan ben je en blijf je voor altijd een kind van God. Er komt geen moment dat een zonde die je als kind van God begaat, je ontkind van God. Dat de Heilige Geest zegt, en nou wegwezen jij, nou ben ik je helemaal zat. Dit was de druppel. Gaat niet gebeuren. Maar wat wel kan gebeuren is dat je de hemelse heerlijkheid gaat missen. In je dagelijks leven. Het koninkrijk van God. De kracht van de geest. Want als je volhardt in de zonde, stel dat ik nu volhard in de zonde, dan gaat mijn geestelijk leven sky high naar beneden. Dan ontstaat er, dan ga ik me weer verstoppen in de struiken. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Maar ik voed het vlees. En dan ga ik me gedragen naar het vlees. Als ik weer gulzig word, ga ik eten. En als ik ga eten, dan ga ik me gedragen naar wat ik eet. Dan word ik vatzig, dan word je lui, dan ga je krom. Maar dan ga ik weer naar de sportschool gaan, kom ik weer overeind. Omdat ik dan weer aan het vet aan het verbranden ben. Snap je? Dat is wat er gebeurt. Maar ik blijf wel een kind van God. Alleen ik ben minder bruikbaar in het koninkrijk van God. En dan sta je beschaamd. Dan moet de Heer Jezus je tranen afwissen. Niet alleen van het lijden wat je ervaart. Want we zijn altijd schuldig en slachtoffer. We zijn altijd een mix. Dat is heel lastig. Dat moet God uitzoeken. Maar ons leven is gevuld van lijden en van schuld. Maar dan moet hij onze tranen afdrogen. Omdat we onder ogen moeten zien dat we meer hadden kunnen betekenen door de liefde. Dan dat we door het vlees hebben gedaan. Maar we hebben in Hebreeën gelezen dat we een hoge priester hebben die in ons alles kan invoelen. En dat we naar hem mogen gaan. In geloof en in het vertrouwen dat hij geeft wat we nodig hebben. Niks geen schijn, gewoon het beestje bij zijn naam noemen. Vrij zijn, we struikelen in het licht en we staan weer op. Ik heb het maar genoemd een biechtproces. Een belijdenisproces. Hoe werkt dat? Het eerste wat je in je leven, dit moet je voor de rest van je leven gewoon toepassen. Desnoods dagelijks, op regelmatige basis. Dat je naar de handelingen die je gedaan hebt, en dat is niet navelstaren, maar gewoon als de Heilige Geest je confronteert in de ontmoeting, net als de Samaritaanse vrouw geconfronteerd wordt met op dat moment de hoogste nood in haar leven. Zo is het in je stille tijd ook. Dan zal de Heilige Geest af en toe iets aanwijzen. En dan is onze eerste stap is dat we het erkennen. En het beestje een naam geven. Ja, Heer, dit was jaloezie. Dit was roddel. Dit had ik niet moeten doen. Het was zonde. En dan erken je hoe het is. Dus dat staat helemaal tegenover schone schijn. Dus dan dat propje wat je het liefst onder je bed laat, die vuile was, die sok, die smerige hondenbroek, weet ik wat het is, die haal je tevoorschijn en die vouw je open en je moet de vlekken onder ogen zien van ja, dit is de vuiligheid die erin is hier. Ik herken het, het zit er en ik heb het gedaan en ik had het niet moeten doen. Maar ook, en je hebt natuurlijk een christelijke stroming die zegt van voordat je van hier naar hier kan komen, moet je de zondigheid helemaal door je... Dat geloof ik ook niet. Dat kan je... Het kruis is al moeilijk te begrijpen, laat staan de zonde. Ik denk dat het in dit leven gebeurt. In je dagelijkse wandeling met God ontdek je echt de ernst van de zonde, waardoor het kruis steeds groter wordt. Dat je geconfronteerd wordt met vruchten van het vlees in je leven. En dat je dan zegt, oh Heer, is dat nog... Ik had gedacht dat ik dat achter me had, maar het is nog levend in me. En dat je dan zegt, Heer, wilt u mij laten zien hoe verwoestend dit is. Dat je inzicht krijgt wat de gevolgen zijn van eventueel het toelaten. En dat kan zijn op het domein van het lijden. dat anderen jou iets hebben aangedaan vanuit hun zonde, waardoor jij een bittere wortel krijgt, of waardoor er boosheid ontstaat, of frustratie. Maar dat je dat onder ogen en zeggen, oh Heer, ik zie nu de verwoestende werking hiervan in mijn leven. En dat je dan vraagt, en dat is de tweede stap, help mij om u meer lief te hebben dan al het andere. En dan zijn we weer op het pad van al onze broeders en zusters van de afgelopen eeuwen. Dat God genoeg is. Jezus is afdoende. Jesus is enough. Wat hebben we nog meer nodig dan de Almachtige zelf? Terwijl ik hierheen liep, zat ik te denken over Genesis. We zijn geschapen naar Gods beeld. En dan kijk ik naar het heelal, naar het universum. Ik heb daar het laatste veel over gelezen. En de onmetelijke grootheid ervan. En naar het micro, hoe oneindig groot. Al de kleinste deeltjes, de kwant, je kan het niet verzinnen hoe ze allemaal heten. Zo oneindig groot. In het micro oneindig groot. En dan zijn wij, de schrift zegt, de psalm zegt, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Dan moet je gewoon bijna om lachen. En toch is het waar. Want wat wij kunnen, wat het hele universum niet kan, is wij kunnen liefde ontvangen en we kunnen liefde geven. En daarin lijken we op God. En daar wordt om gestreden in dit leven. Om de liefde. Om de liefde te verstoren. Om je op te sluiten in een schijnwereld. Waardoor je geregeerd wordt door angst. Want mensen zullen eens ontdekken wie ik werkelijk ben. Maar dat maakt als kind van God niet uit. Allen die hier zitten, als je een kind van God bent, we hebben allemaal niet gedeugd. En we verdienden allemaal de dood. Maar in Christus, vanuit genade, hebben we het leven gekregen. En mogen we leven in het licht. En broeders en zussen, je gaat struikelen. Dat gaat gebeuren. Maar we hebben een voorspraak. We hebben geloof dat als ik struikel, als ik me weer heb door een strik van de boze heb laten strikken, dan sta ik op. En dan ren ik naar Jezus in het volste vertrouwen dat Hij mij geeft wat ik nodig heb. En dat ik gewoon mag vertellen, dit is het vuil. En ik zie nu hoe erg en verwoestend het is voor mij en in het leven van mijn naasten. Het gaat tegen de liefde in. Het is liefdeloos. Heer, geef mij liefde voor u. Leer mij aan u genoeg hebben. Als dat, lieve mensen, is biechten. Dat is de kracht van biecht. Open, transparant voor God zijn. En misschien straks kan je dat gewoon voor jezelf gaan toepassen. Als de Heer Jezus nu naast je zou komen zitten op de stoel, bij jouw put. Waar zou Hij nou met jou over willen praten? Wat is op dit moment de nood in je leven? Dat kan zijn op de kant van het lijden als slachtoffer, dat iemand iets gedaan hebt waardoor je het je verhindert om vrij te zijn, waardoor je geblokkeerd raakt in je emotie. Of waarin je gewoon zelf dader bent. Gewoon in die zin dat je toch geleefd hebt door het vlees, dat je weer gestruikeld bent. Of dat er iets is wat je vasthoudt, dat je eigenlijk nog het gevoel hebt, er zit hier nog wat te trekken zo. In mijn emotie hang ik nog voor het kruis, maar verstandelijk weet ik dat ik er voorbij ben. Nou, misschien moeten broeders en zusjes je dan helpen en dan knippen we die draad door. En dan sturen we de boze weg. Dat is liefde. Elkaar vrijmaken. Dat, lieve mensen, is de kracht van biecht. Van belijden. Dat we het maar veel mogen toepassen. In Jezus' naam. Amen. Maar pas op, want de slang blijft een slang. En een halve waarheid blijft altijd een hele leugen. En er wordt wat uitgestrooid over het koninkrijk van God aan halve waarheden en hele leugens. En de boze zal gerust weer eens lispelen. Waarom zou je überhaupt passen? Je wordt toch weer vies. En dat gaat haaks tegen Hebreeën. Maar dit is de moedeloosheid waarmee hij in slaap zus. Van joh, het heeft toch geen zin. Dat blijf je belijden. Joh. Geef je er maar aan over. Je leeft maar één keer. Ga ervoor. Dat is de leugen. Trap er niet in. Amen.